Gemeente, aanstaande woensdag 3 december zal er een bezinningsavond zijn in verband met de viering van het heilige avondmaal volgende week zondag. U bent van harte welkom om 8 uur. Om alle misverstanden uit de weg te ruimen, er zijn mensen die denken dat je alleen daar naartoe mag als je ook zeker weet dat je naar het avondmaal gaat. Maar het is denk ik een goede bezinningsavond voor allen. Zelfs degenen die nog geen belijdenis hebben gedaan. Maar in ieder geval, die dat wel gedaan hebben, zijn te meer van harte welkom. Voorafgaand aan deze avond zal er om 19:30 Censura Morum gehouden worden. Na deze dienst zal de zondagsschool oefenen voor het komende kerstfeest. Heel gepast op de eerste Adventszondag, Anno Domini 2008. Onze scriba heeft ervoor gezorgd dat er weer een nieuwe kerkbode voor u klaar ligt van december en januari in de voorkerk. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang en ze zijn alle bestemd voor het noodzakelijke werk van onze kerkvoogden. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, in deze dienst van voorbereiding heilig avondmaal beginnen we met het zingen van Psalm 68, vers 3 als inleiding op de wet des Heren. Psalm 68, vers 3. Aan de wet des Heren gemeente willen we het eerste deel van het avondmaalsformulier lezen, waarin de samenvatting van de Bijbelse leer over het toegaan naar het avondmaal is te vinden. Daarna zingen we uit Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. En let op dat woord. Het letten op Gods woord, het geloven in Gods belofte, is de belangrijkste reden waarom wij naar het avondmaal gaan. Daar zal het ook straks in de preek over gaan. Psalm 147, vers 10, naar de wet en het avondmaalsformulier. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, voortaan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, zoals Paulus die beschrijft in 1 Korintiërs 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij beraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: Neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is nu zo'n beroemd woord van de Heere Jezus. Geloven we dat woord of niet? Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Dat wil zeggen, iemand die zonder liefde tot God naar het avondmaal gaat. En dus ook zonder liefde tot de naaste. Dat is onwaardig eten en drinken. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Die staat niet dat je dus het eeuwig oordeel drinkt, maar een tijdelijk oordeel. Als je zonder liefde tot God en zonder liefde tot de naaste aangaat aan de tafel des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren op de rechte manier beproeven. Ten andere dat we het tot dat doel richten waartoe het de Heere Jezus Christus verordend en ingesteld heeft. En wat is dat doel? Tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie delen. Het eerste is dat een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking bedenkt, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, omdat de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En dan komt er een belangrijk punt. In de tweede plaats onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze zekere belofte van God gelooft. Niet staat er voelt, maar gelooft dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zelfs zo, alsof hij een eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. In de derde plaats onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook van plan is, gezind is, voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid ten opzichte van God de Here te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige huichelarij alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. En dan komt de belofte van Gods kant. Allen die dat van plan zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. En dan nu de vermaning voor de mensen die dat niet zo geloven. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Het gaat dus hier niet over zonden die mensen gedaan hebben en dan zonder belijdenis zijn woord gegaan, maar het gaat hier over de zonde die mensen niet willen belijden en berouwen. En dat zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Je kunt tegenwoordig aan het occultisme denken. Allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen. Je kunt tegenwoordig denken aan de magnetiseur en de mensen die naar een spreker toe gaan, want die hechten aan zulke zegening geloof. Die hechten weer geloof aan de zegening door zo'n occultist als aan de belofte van God. Wie worden nou meer genoemd die zonder schaamte en zonder berouw voortzondigen? Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, vals zweren dus, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, ook al zijn ze zelf getrouwd, allen die doodslagen zijn, ruziezoeker, en die in haat en nijd tegen een naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, boekeraars, rovers en spelers, en denk aan de lotto en andere loterijen tegenwoordig, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, een aanstootgevend leven. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. En met verdoemenis wordt dan het eeuwig oordeel bedoeld. En dan komt de bemoediging voor de bekommerden, de kleingelovigen, die het altijd maar weer van zichzelf niet durven te geloven, maar van een ander wel. Dat ze dus kinderen van God zijn. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. We zullen straks zien dat een groot in een koninkrijk gods als Zacharias ook niet zonder zonde was. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar een tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij, als we naar de tafel toe lopen, dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat er nog vele gebreken en ellendigheid in ons leven te vinden zijn, zoals dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we verplicht zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. Je voelt er leed, verdriet over in je hart. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en al zo aan deze hemelse spijs en drank waardig en delachtig maken. Amen. We samen tot de Heere bidden, gemeente. Heere, in ootmoed naderen we tot u. Want te midden van de miljoenen Nederlanders zijn er mijn zo weinig die met ons delen vanmorgen om samen te komen rondom uw woord en getuigenis dat eeuwig zeker is. En we zijn niet beter als de mensen om ons heen, Heere, want we zijn net zo goed als zij geneigd om onze zekerheden te zoeken in de dingen die we kunnen bemachtigen in deze wereld. Maar geef ons dat we onder de macht en liefde van Jezus Christus vanmorgen mogen komen. Want die macht vernielt niet, maakt niet stuk, die heelt en heiligt. Verkwikt, geeft vreugde. Geef, o God, dat ons hart tot uw lof en dienst bereid gemaakt wordt, al gaande in deze dienst. Zodat we in spreken en luisteren Jezus mogen zien. En daarvan zo onder de indruk zijn dat we vanavond opnieuw bij elkaar willen komen. En aanstaande woensdag en de dagen daarna. Als de gemeente samenkomt. Er is immers in onze tijd, Heere, een gemakkelijke opvatting aan het groeien over de samenkomst van de gemeente. En u ziet het met leden ogen aan, want u waarschuwt ons juist dat die samenkomsten zo belangrijk worden, zoveel te meer als de dag des Heeren dichterbij komt. Heere, vergeef ons dan, zo we daar te gemakkelijk over denken. En laat het zo zijn, Heere, dat ons hart tot uw lof en dienst bereid gemaakt, ook volgende week als het avondmaal er is. De dankzegging heilig avondmaal per se wil meemaken. U geeft ons, Heere, dat we als we in het heiligdom komen waar het volk vergaat, het is dat u tot ons spreekt. En daarom belijden we, Heere, dat wij te gemakkelijk dachten over uw spreken, wij als predikant, kerkraad en gemeente, dat we elkander zo weinig vermaand hebben in dat opzicht ook, omdat we ons meer onder de macht van de tijdgeest lieten stellen, die de mensen ingeeft, dus ons ook, dat ieder zijn eigen keuzes kan en moet maken. Alsof uw keuze voor ons iets kleins zou zijn. En in dat licht, heren, willen we u deze gemeente aan u opdragen. Omdat velen die wel belijdenis hebben gedaan, die naar het avondmaal gaan. Achten zij soms ook de keuze die God voor hen gemaakt heeft klein? Is het voor hen zomaar wat geweest dat u in hun leven sprak en zij mochten terugspreken in het doen van openbare belijdenis des geloofs? Vergeef ons, heren, dat we als predikant, kerkraad en gemeente elkander daar niet altijd op aangesproken hebben en vermaand hebben, misschien wel uit vrees dat er dan verwijdering zou ontstaan, of uit vrees dat het zo zou kunnen worden dat mensen de gemeente verlaten omdat ze niet aangesproken willen worden. Wat zijn we toch lafhartig en halfhartig, heren, terwijl u een God bent die heelt en één bent. En nu we deze dingen aan u voor moeten leggen aan de vooravond van de bediening van het heilig avondmaal van volgende week, willen we ook smeken bij uw grondeloze barmhartigheid. Heere, kom in ons midden. Betoon u zelf een waarmaker van uw woord, dat allen die met een hartelijk leedwezen naar voren toe komen, die verdriet in het hart hebben over hun gemakzucht, nalatigheid, zonde van de daad en van het woord en van het denken, dat die bij u welkom zijn. Zo welkom, dat u juist tot hen zegt, doet dit tot mijn gedachtenis. En u heeft uw woord op zoveel plaatsen ons geleerd, heren, en daar zijn we dankbaar voor hem. Dat u ons niet afwijst om zonden die we deden, maar wel om zonden die we niet beleden. En daarom, o Heilige Geest, werk in de harten in de aankomende week, opdat zonden mogen worden beleden, opdat verhoudingen recht gemaakt mogen worden. En wij met liefde tot God en met liefde tot de naaste aan de tafel des Heren mogen zitten en op die manier waardige deelgenoten mogen zijn van de tafel des Heren. O Heere Jezus, u bent het zo waard, want u bent in Christus Jezus God en mens. En o Vader in hem, bent u zelf tot ons gekomen. En blijft u bij ons door uw geest? Lieve heren, er zijn zoveel gebreken in ons hart. Er is zoveel wat strijdig is met een onberispelijke levenswandel. Er is bij ons allen, heren, zoals we hier staan en zitten en thuis meeluisteren, geen grond waarop u een gebouw kunt neerzetten. Het gebouw dat naar uw gemaakt bestek zal wijzen. En het is zo weinig stichtend wat we denken en vaak ook zeggen en misschien zelfs doen. U kent ons leven. Dat we toch in deze dag, heren, en op deze dag, de dag des Heren, eens een nieuw begin mochten maken. En daarom treden we in gesprek met u, Heer, als deze gemeente hoofd voor hoofd en persoonlijk zonder beleid. Hoor dan uit de hemel de vaste plaats uw woning. En we zeggen met Salomo mee, als er zijn heren die door hun eigen schuld verachterd zijn geraakt van het woord van God en van de genade, en ze keren terug in het huis volgende week, heren, hoor dan in de hemel de vaste plaats uw woning. En als er zijn die hun hand gelegd hebben op de naaste, niet ten goede maar ten kwade, en minachtend deden over hen die broeders en zusters waren, en ze komen tot inzicht van hun schuld, heren, en ze belijden die voor u en voor hen, hoor dan in de hemel de vaste plaats uw woning. En wees hen genadig en trek hen met koren van goedertierenheid tot uw tafel. En als er zijn, heren, die hun eigen opvattingen en tradities hoger hebben ingeschat dan de roeping van u, doe dit tot mijn gedachtenis. Als er zijn die zich van de tafel des Heren onthielden, omdat ze zeiden, wat ik in mijn opvoeding geleerd heb daarover, is belangrijker voor mij als wat de Heere Jezus zegt. En ze komen deze week tot inzicht, Heren, hoe dwaas dat is om woorden van mensen, hoe goed bedoeld ook, al waren het onze eigen ouders, die niet strookten met de woorden van u, hoger in te schatten dan het woord van u, de Heere Jezus. Hoor dan in de hemel, Heren, de vaste plaats uw woning. En doe naar al uw woorden die gij gesproken heeft. De zondaar die zijn zonde beleidt, zal barmhartigheid geschieden. En als er zijn, Heren, die zich hebben laten gaan in allerlei vleeselijke zonden, en die niet oplettend zijn geweest op de strikken van de Satan, en erin getrapt zijn, en nu wellicht half of geheel verstrikt, geestelijk machteloos voortleven, hoor dan uit de hemel, Heren, als u om hulp vragen, om uitredding, opdat de strik losbreekt en ze volgende week mogen zeggen, en ik ben vrijgeraakt. En als er zijn die vanwege dingen die geschied zijn in hun leven, persoonlijk, in de kerk, op hun werk, in grote moeite en verdriet zijn gekomen en ook er niet meer doorheen kunnen kijken, laat staan er overheen kunnen kijken. En ze beleiden u dat, Heren, dat ze in een onmacht en een onmogelijkheid tot de tafel des Heren niet kunnen gaan. En als ze dat beleiden, Heren, en u kent het hart van de zulke, en ze menen het, maak dan die ban los. Wil dat die ban verdwijnt, Heren, en breng hen tot uw tafel, opdat u die hoort uit de hemel, de vaste plaats uw woning, genade voor genade zult bewijzen. Jacobus heeft het toch mogen verwoorden wat u de Heilige Geest zegt. Ik heb geen lust om met de mens te twisten, om ruzie te maken over een levenswandel. Maar daarin heb ik lust dat die mens zich tot mij keert en leeft. En dan zegt Jacobus er zo mooi van: heeft de Heilige Geest lust tot twisten? Nee, hij geeft meerdere genade. Hoor dan uit de hemel, Heren, als ze tot u roepen vanuit welke nood of zorg ook, om meerdere genade. En als er zijn die vanwege ziekte, de teruggang van het lichaam, de pijn die sterker wordt, zeggen: Heren, Heren, help dan toch. En soms het gevoel hebben dat de hemel gesloten is en er niemand zorgt voor een ziel. En ze dat zeggen, Heren, en u op uw vaderlijke genegenheid aanspreken, op uw vaderlijk meedogen en daarop pleiten. Hoor dan uit de hemel, Heren, de vaste plaats uw woning, en breng hen tot het geloof dat we zelfs in de grootste smarten een hart mogen hebben dat in de Heere gerust is. Lieve Heere, ontfermt u zich over ons, want we hebben het niet verdiend. Doe nog niet met ons naar onze zonden, want dan zijn we er niet meer. Breng ons samen rondom uw woord en sacrament en laat ons het hoogheerlijke zien dat u in ons midden wil wonen, in bijzonder op de dagen dat de gemeente vergadert en waar de geschiedenis leerde dat de samenkomst van de gemeente de werkplaats is van de Heilige Geest. Formeer dan, Heren, nieuwe schepselen, zodat ongelovigen worden wedergeboren. En vorm en hervorm uw volk en kinderen naar het beeld van Christus, opdat die werkstukken zullen pronken tot eer en heerlijkheid van onze Koning. Hoor uit de hemel de vaste plaats uw woning. En geef dat wij wankelbare mensen tot hinken en zinken elk ogenblik gereed worden vastgezet op de ware en vaste grond van de belofte. Want de weg naar de hemel is geplaveid met beloften om Christus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente in Lucas 1, waar we de versen 5 tot en met 25 lezen. Lucas 1, vers 5 tot en met 25. En dan lezen wij op deze eerste Adventszondag van het jaar onze schieren 2008. Het woord van God als volgt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelend in al de geboden en rechten des Heren. Onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt van zijn dagorde, naar de gewoonte van de priesterlijke bediening hem ten lote was gevallen, dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddend ter uren van het reukoffer. En door hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar van het reukoffer. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zei tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en ge zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan, in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zei tot de engel: waarbij zal ik dit weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zei tot hem: ik ben Gabriel die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, daarom dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtend op Zacharia en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggend: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover de schriftlezing. Vers 20 is de tekst van onze preek. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, daarom dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Laat als inleiding op de preek gaan zingen, gemeente, op Psalm 132, het vijfde, het zesde en het tiende vers, waarin het volk Israël bezong wat het beleefde als ze het huis des Heren binnengingen en daar aanwezig mochten zijn. Psalm 132, vers 5, vers 6 en vers 10. Gemeente, u heeft het zo even al gemerkt in mijn gebed dat ik van de week getroffen werd door het feit dat we zo makkelijk omgaan met de dienst van de Heere. En ik heb daar helemaal niemand persoonlijk mee willen bedoelen in de zin van dat ik iemand iets kan verwijten waar ik niet soms inwendig zelf ook schuldig aan sta. Het is iets van onze tijd en van onze moderne ideeën om zelf ons eigen godsdienstige pakket samen te stellen. En het afgelopen jaar ben ik wel bij verreweg de meeste van u op huisbezoek geweest. En dan valt het me op hoe vaak je van hart tot hart kunt praten over de dingen van Gods Koninkrijk, over de samenkomsten van de gemeente. En hoe sterk de band is die we met velen van u mogen voelen, ervaren. En daarin ook Gods genade. En dan toch is er op allerlei punten verschil van opvatting. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Want het was in de vroege kerk ook al zo dat mensen verschillende opvattingen hadden. Alleen er zijn van die dingen waarvan je je af moet vragen, kun je daar verschil van opvatting over hebben? En ik besloot om het eens eerlijk vanmorgen voor u allemaal neer te leggen. En ook voor mezelf. Wat de Heere ons vanuit het schriftgedeelte leert over hoe wij de dienst van God en het avondmaal daarbinnen met elkaar mogen gaan zien. En iets achterlaten wat we tot nog toe hebben nagelaten. Ik werd daartoe aangespoord door wat ik las bij de beroemde Charles Haddon Spurgeon, de prins der predikers uit Engeland. Die zegt, het is ongelooflijk dat mensen niet in de samenkomsten van de gemeente zijn. Want, zegt hij, daar is in het bijzonder naar Gods belofte de Heilige Geest en spreekt de Heere tot hen. Hij zegt dan ook in die grote kerk in Londen tegen die duizenden mensen, als u besluit om niet naar de gemeentesamenkomst te gaan, dan besluit u daarmee dat u het spreken van God tot uw hart kunt missen. Toen schrok ik, toen dacht ik van, hoe zou ik het doen als ik geen predikant was? Zou ik dan het spreken van God kunnen missen? Ik moet denken aan die tijd toen ik in de Sovjet-Unie rondreisde, waar je dus niet naar de kerk kon gaan, de gemeente vervolgd werd en ondergronds ging. Ik kon zelfs geen bijbeltje meenemen. Toen heb ik die eerste dagen ervaren dat ik het eigenlijk niet zo erg miste. En dat werd me tot schuld. Ik was zo onder de indruk van wat je daar zag en mensen die in armoede ver onder Jan Modaal qua inkomen moesten leven. Zo onder de indruk van getuigenissen van mensen. Zo onder de indruk van de manier waarop ze samenkomen. Je had genoeg om voor je na te denken. En s'avonds, ja, oh nee, mijn Bijbel, die mag, ja, die heb ik niet mee mogen nemen. Dat is waar, ja. Het probleem met Zacharias was dat hij het woord van God niet opat. We eten heel wat in deze dagen. En ook lekkere hapjes. Het is heerlijk als we die krijgen. Maar het woord van God opeten. De engel Gabriel zegt tegen me, Zacharia. Uw gebed is verhoord. Welk gebed? Niet het gebed om een kind. Want we merken aan alles in de tekst dat Zacharia daar helemaal niet meer aan dacht. En over wat? Want ze waren, hij en zijn vrouw, al lang voorbij de leeftijd waarop ze kinderen zouden kunnen krijgen normaal gesproken. De meeste uitleggers die leiden dat af uit vers 18 waar staat, ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Welk gebed werd dan verhoord? Er staat een uitdrukking in de grondtekst die aansluit bij iets wat zo even gebeurd is. Net daarvoor had Zachariah gebeden als priester van dienst. Hem was die ene keer in zijn leven het voorrecht te beurt gevallen dat hij in de samenkomst van de gemeente en in de tempel zelf, nu in het tempelgebouw zelf mocht komen om daar het reukoffer te brengen. En hij had gebeden zoals de Joden dat toen en nog wel doen. Met open ogen en open handen naar de hemel. Geloofd zij God, de God van Israël. De Heere van de ganse wereld. Dat uw koninkrijk spoedig komen en de dagen van de Messias mogen aanbreken. De rabbijnen schreven niet lang daarna in hun boeken. Zonder het gebed om de Messias en de toekomende wereld is er geen gebed. Daar schrok ik van de week ook van. Toen dacht ik, zouden die Joden dat nou beter weten als wij christenen? Zonder gebed om de komst van de Messias en het toekomende koninkrijk is er geen sprake van gebed. Wat bedoelden die mannen toch? Wel, de komst van Christus en van zijn koninkrijk brengt wat God zo graag op aarde wil brengen. De vrede. En wij mensen doen alles wat maar mogelijk is om die vrede ergens anders te zoeken. Bevrediging te krijgen. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom mensen ongeloof in plaats van geloof hebben. Als dat voor jezelf nu de actualiteit is, de actuele situatie van vandaag, je zegt ik heb geen geloof. Zeg dan eerlijk tegen jezelf, geloof betekent vertrouwen. Dat is gewoon een ander woord voor vertrouwen. Ik moet eerlijk tegen mezelf zeggen, vertrouw ik op God en zijn woord of op mijn eigen inzicht, vaardigheden, capaciteiten, handigheid? Zeg het eerlijk tegen jezelf op dit moment. Als je moet zeggen, Heer, ik vertrouw toch eigenlijk niet zo erg veel op u. Dan ben je een ongelovige. Want niet zo erg veel vertrouwen is hetzelfde als niet. Als die man daar verkeer staat te regelen bij een van de obstakels die we ondervinden als we naar Spijkenissen willen rijden. En hij staat ons te denken dat we moeten komen. Dan kun je niet zeggen, vertrouw me een beetje. Dus ik geef gas en ik rijd 10 meter en dan stop ik weer. Je vertrouwt hem helemaal en je rijdt door of niet. Je vertrouwt de Heer Jezus Christus helemaal. En je loopt door naar Gods Koninkrijk. Of je stagneert, je stopt. Straks ga je zitten, straks ga je liggen. Straks val je in slaap. Straks sterf je. Laat de realiteit van deze dingen is op ons afkomen en doordringen. Ja, hij heeft het over ongelovigen. En dat zijn dan mensen die niet goed doen naar dominee. Die vertrouwen God maar half. Nee, die vertrouwen hem helemaal niet. Nou ja, die vertrouwen dan God helemaal niet, maar dat zijn dan, dat zijn toch, voor zover ik het begrepen heb en kan zien hoor, mensen die nooit naar de kerk komen en mensen die, nou ja, misschien wel opgevoed zijn bij Gods woord, maar er niet zoveel meer om geven. Oh, je komt er zat tegen hier op Voorne Put, ik heb ze de afgelopen 13,5 jaar ook heel wat gezien, gesproken, die zeggen, ja, maar ik ben wel gelovig gedomen, al kom ik hier in de kerk. Ze zeiden zelfs tegen mij in een verwijt, u bent alleen maar de predikant voor de gelovige mensen in de kerk. Maar er zijn ook heel wat gelovige mensen buiten de kerk, hoor. Bent u daar ook wel dominee voor? Voor al die gelovigen buiten de kerk. Kan dat, gelovigen buiten de kerk? Kan dat? Dan moet je daar maar zelf antwoord op geven. Nou, als ik u straks goed begrepen heb, dan gaat het bij kerkgaan dus er vooral om dat je diep bewust bent van het feit dat God tot je spreekt. Ja. En als ik u goed begrepen ben, dan zegt u dus, als je dus niet naar de kerk gaat, dan, kijk, mensen die niet naar de kerk kunnen gaan, helaas, dan ligt dat natuurlijk anders. Mensen die noodgedwongen vanwege lichamelijke en psychische noden of bij de kellertelefoon zitten of bij de laptop via audioserver de kerkdiensten meemaken, is natuurlijk een heel ander verhaal. Daar gaat het nu niet over, maar het gaat over mensen die wel naar de kerk kunnen gaan. Ja, dominee, maar God kan toch ook bij via de laptop met je spreken? Ja, hij sprak zelfs door middel van een film tot die man die ik leerde kennen, die volstrekt ongelovig was. En die film werd het middel tot zijn bekering. God kan op allerlei manieren spreken, dat is zo. Hij spreekt door de natuur, hij spreekt door zo zijn voorzienigheid, zegt Erskine. Nou dan hoef je toch niet per se in de kaart te zetten. Lieve mensen, als we nou in de tijd van de Heer Jezus geleefd hadden. En hij was in Jeruzalem en hij preekte op de helling van de Olijfberg, vlak bij de Olijfhof. Want dat was een prachtige, grote, open plaats waar mensen konden zitten. Ik heb menigmaal een groep daar naartoe gebracht in Israël om het opnieuw te beleven. Heerlijk in de warme zon, uitzicht op de stad. Je kon dan heerlijk in het gras trapsgewijs zitten. Je kon iemand die sprak heel goed voor je zien. Als je nou die tijd geleefd had, hè, toen er nog geen laptops waren, maar dezelfde smoesen er ook waren. Nogmaals, het gaat niet over mensen die ziek zijn, hoor, of die om andere omstandigheden naar de kerk kunnen gaan. Zou je dan gezegd hebben, o Jezus spreekt op de helling van de Olijfberg. Maar ik heb een vrouw getrouwd. Of ik heb een pas heb ik een nieuwe span ossen gekocht. Of ik heb. Ik moet me voorbereiden op mijn studie. Ik heb gesolliciteerd naar een baan in het Sanhedrin. Ik kan niet. Niemand zou het uit zijn hoofd halen om de samenkomst waar Jezus aanwezig was te versnaden. Toch? En als hij er twee keer was die zondag, en als hij er drie keer was, zouden we er ook zijn. Ik wel. Niet omdat ik vromer ben dan jullie. Maar ik heb wat met hem, omdat hij wat met mij heeft. Ervaar je dat niet in je leven? Dat hij wat met je heeft? Moet je nou eens voorstellen dat de Heer Jezus, als die 's middags opnieuw samenkomt om de geheimen van zijn koninkrijk te leren, de mensen, ziet dat de 50 die er 's morgens wel waren, ontbraken. Wat zou hij denken? Het gaat er niet om wat ik denk als ik mensen vanavond mis die er nu wel zijn, tenminste. Dat zou kunnen dat u er vanavond niet bent, om niet geldige redenen. Ja, maar dan gaat u dus eigenlijk zeggen, u gaat vergelijken de aanwezigheid van de Heer Jezus in de samenkomst in het begin van onze jaartelling in Jeruzalem en een samenkomst hier ergens op Voorne Putten in een kerkgebouw wat duizenden jaren later speelt. Ja. En dat is geen wijsheid van mezelf. Dat is de wijsheid van Gods woord. Al zouden er vanavond maar twee of drie zijn, zo liet de Heere me zien. Dan moet je nog met blijdschap voorgaan, mijn kind. Maar hij heeft me ook een keer een belofte gegeven. Toen ik pas predikant werd. Aan de boodschappers van goede tijding zal een grote heerschaar zijn. En dan worstel je de jaren door, jaar in jaar uit. Wanneer komt die heerschaar? En je ziet mensen steeds meer vertrekken of achterblijven. Of... Wat gebeurt er? Is het ongeloof bij mij? Ongeloof bij jullie? Is het zonde bij mij? Zonde bij jullie? Ja, ongeloof zou ik het niet willen noemen, dominee, want echt ongelovige mensen die geven er allemaal niet om. Dat zijn mensen die, die proberen toch met vallen opstaan oprecht voor God te leven. En ik zou de ongelovigen nou niet direct in de kerk zoeken. Nou, de meeste buitenkerkelijke wel, hè. Die zeggen, als u dominee eens wist van die man, hè, die heeft die zaak daar en daar, hè. Hoe die door de week is, dan zou u zeggen, ga jij maar zijn pootje betrekken. Ongelovige mensen hebben niet zo'n hoge hoed of van kerkgangers, dat weet je wel. Kerkgangers hebben vaker wel een hoge hoed op van zichzelf. En zeker ook bij dominees. We zijn toch immers 3 meter verhoogd boven de heffen van het volk. Een paar weken terug las ik nog dat tot Augustinus toe, dus dat is zo'n beetje het jaar 480 na Christus, er niet eens een preekstoel bestond in de kerk. Er waren tot het jaar 300 helemaal geen kerken. Maar goed, toen ze er kwamen, toen was daar een ambo. Dat was een plateautje van stenen, 15, 20 centimeter boven de grond, en daar stond de voorganger te preken. Maar meestal zat hij in een stoel. Om te symboliseren dat de man geen haar beter was en geen millimeter hoger dan het kerkvolk. Wel, dat hier een preekstoel staat, is nog een restant van de Romeinse opvatting dat de priester boven het volk verheven is. Dus ook de dominee. Ik zeg het u bij deze dat ik dat absoluut niet zo ervaar. We spreken over ons geloof of ongeloof. Wij kerkgangers hebben een veel te hoge hoed op van onszelf. En de geschiedenis van vanmorgen brengt ons met een smak op de grond in de werkelijkheid. Er wordt van Zacharias en Elisabeth gezegd dat zij beiden godvrezend waren en onberispelijk leefden. Dus met andere woorden, in de ogen van hun tijdgenoten waren ze tzadikim, zoals dat heet, en nog steeds heet onder de Joden, rechtvaardigen. De uitdrukkingen die hier staan bedoelen niet te zeggen dat ze zondeloos waren. Maar zoals de uitleggers aangeven, ze waren heel. Ze waren niet dubbel. Ze waren niet halfhartig en halfslachtig. Ze gingen helemaal voor de dienst aan God. En dat ging dus op de sabbatdagen, op de feestdagen, dat ging op de doordeweekse dagen. Onberispelijk zijn van God wil niet zeggen zondeloos. Aan het eind van zijn leven wordt van David gezegd dat hij een man was naar Gods hart. Diezelfde David die zoveel zonde gedaan had. Een van jullie stelde mij onlangs een stuk ter hand waaruit bleek dat David op hogere leeftijd wel afrekende met veel van die zonden, met name van het meervrouwendom. Dus onberispelijk zijn en rechtvaardig voor God zijn en wandelend in al de geboden en rechten des Heren betekent niet dat deze mensen perfect waren en altijd al ook deden en konden. Integendeel. Maar ze waren wel heel. Ze waren niet gedeeld. Ze waren niet dubbel. Dat moet je erachter zien. Nou geloof ik niet dat u of ik direct dubbel willen zijn als we de samenkomsten van de gemeente een keer of meerdere keren versmaden. We hebben die bedoeling immers niet, hè? Dominee, ik bedoel het echt niet zo. Maar hoe zou God daarover denken? Hoe zou de Heer daarover denken? Nee, het is niet zo dat gelovigen binnen de kerk dus, hoewel ze misschien een buitengewoon onberispelijke levenswandel hebben, niet kunnen zondigen. Een oudvader schrijft, Zacharias, uit zo'n huwelijk, met zo'n levenswandel, ongelovig? Vraagteken? Waarbij zal ik dat weten? Zegt hij tegen de engel. Hij vraagt een teken. Hij gelooft het woord van God niet echt. Het kan dus een kind van God. Een kind van God dat ook doorgeleid is. Dat veel heeft mogen zien over de Heer. Wandelingen kent met de Heer en bij degenen die boven zijn. Overkomen dat hij of zij zulke domme dingen zegt. Ongelovige dingen zegt. Zit er hier vanmorgen een of luistert er een mee? Of meerdere? Ik voel me al aangesproken, u ook. Zulke stomme dingen zijn. Waarbij zal ik het weten? Heren, ik zie er tegenop om volgende week avondmaal te bedienen, want wie ben ik? Als de mensen wisten wie ik was, dan zouden ze zeggen, we gaan er nooit bij die man naar de kerk. We gaan nooit bij hem naar de avondmaal. Heren, zegt een van jullie, ik kan volgende week absoluut niet naar de avondmaal. Als de mensen wisten wie ik was, wat ik allemaal achter mijn jasje probeer te verbergen, ze zouden zeggen, vertrek jij maar gauw het tappenbroek. Waarbij zal ik het weten, zeggen we dan. Doe een teken van de week, heren. Laat me iets zien in de manier waarop u deze week mijn leven leidt. In het lezen van de Bijbel. Laat een teken krijgen dat ik volgende week naar het avondmaal moet. Wat een stomme opmerking is dat. Waarom? Omdat de belofte van God, geloven, ons alles brengt wat we nodig hebben. Het is de ontdekking van de Reformatie geweest, dat je niet moet afgaan op het woord van meneer pastoor, dus ook niet deze pastoor, maar op het woord van de levende God. En hij zegt tegen mij en jullie, doe dit tot mijn gedachtenis. Of zegt u dat niet? Ja, ik kijk naar jullie allemaal nu hoor. En ik weet dat hij dat doet, daarom durf ik dat ook. Niet omdat ik me waag met hem te meten. Ik ben slechts zijn slaaf. Maar ik moet wel mijn meester naspreken en nadoen. Hij kijkt ons allemaal aan en hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Zeg kinderen, heb je wel eens een woord opgegeten? Nee hè? Ja, daarmee er staat een... Oh ja, jij weet dat nog, ja. In Openbaring staat er hè, dat Johannes een klein boekje moet opeten. De woorden van God. Maar als het straks Sinterklaas wordt, hebben jullie waarschijnlijk voor die tijd al een woord opgegeten. Woord opgegeten? Elke boterletter, en als je er een stuk of twee, drie, vier op hebt, heb je een heel woord. Die je krijgt en kreeg, heb je dan opgegeten. Ik weet niet of ik het jullie ooit wel eens verteld heb, maar Sint Nicolaas was niet de Roomse Sinterklaas die de meeste mensen nu in gedachten hebben, maar Sint Nicolaas was een buitengewone, onberispelijke voorganger van de gemeente in Zuidwest-Turkije, Myra. Een man die als een Zacharia onberispelijk was. Die, ze denken altijd aan Sinterklaas, die Sint Nicolaas, die goed voor de kinderen was, maar hij was vooral goed voor weduwen, gescheiden mensen, achtergelaten kinderen. Iedereen die geen vertrouwen meer had op de mensen. Die omgevallen was met de verraderlijkheid van mensen. En die zitten hier ook, hè? Die dat hebben meegemaakt en eronder lijden. Deze voorganger pakte nou juist deze mensen eruit. Dat waren de echte nooddruftigen, hulpbehoevenden. En hij legde zijn handen op hen. En hij sprak met hen. Dus Sint Nicolaas is een buitengewoon godvrezend man geweest. En nu is het heel opmerkelijk dat die boterletter alles te maken heeft met Sint Nicolaas, de echte dus. Niet de man die met de stoomboot bij Maassluis aankomt. Daar geloven jullie ook niet meer in, hè, jongens. Maar de echte, die bisschop van eeuwen terug. Wat heeft die boterletter daarmee te maken? Wel, Sint Nicolaas zei: ik zet geen letter van wat ik zeg op papier. Want God heeft mij geleerd dat het geloof uit het gehoor is. Ik spreek alleen. En ik hoop dat mijn volk de woorden van mij opeet, zoals ik de woorden van Christus heb opgegeten. Daar komt die boterletter vandaan. Sint Nicolaas schreef geen boek met letters. Hij wilde dat we de woorden die we hoorden opaten. Vandaar dat lekkere banket in de vorm van een letter. Jonge mensen, heb je behalve een boterletter of een stuk ervan, want ze zijn zo groot tegenwoordig, ook de woorden van God opgegeten? Dat is Gods belofte. Dominee, ik sta dan zo schuldig. Ja, maar dat doe ik ook, beste mensen. Je noemt mij dominee. In de tijd van Sint Nicolaas werd dat gezegd tegen iemand die gouverneur was van een staat of vorst van een land. Betekent letterlijk heer, dominee. Vandaar dat in evangelische gemeentes men daarmee afgerekend heeft en zegt van, zeg maar gewoon broeder. Mag je tegenover mij ook doen, hoor. Broeder, ik zit ermee. Waar zit je nou mee? Dat als het volgende week avondmaal is, dan heb ik wel veel gegeten waarschijnlijk in die week van voorbereiding. Maar ik weet niet of ik veel tijd heb om het woord van God op te eten. Zijn je zo druk? Was je zo druk van de week dat je ook niet bij de Bijbelstudie kon komen? Of was je ziek of iets anders? Wat zijn toch die mensen die ze opgegeven hadden en niet komen? Waar zijn ze? Druk. Ja, dat zeg ik ook altijd. druk. Wat is dat een gemene smoes van mij, hè, van jullie, om niet de woorden van Christus te hoeven opeten. Van de week zei een catechisant opnieuw tegen mij: dominee, waarom zijn we nog niet begonnen aan die gebedsdiensten? Ik denk, arm kind, misschien dat er 10 komen als we dat gaan doen. Of 12, of 20. Druk, we zijn druk. Of het is zo dat we zeggen, het kan pas wat worden met de gemeente Abbenbroek als we een teken krijgen van God. Bijvoorbeeld iemand wordt wonderlijk genezen. En dan vinden we de predikant weer geweldig. En dan vindt de predikant de gemeente weer geweldig. En dan vinden we elkaar geweldig. En dan komen de mensen van andere kanten. Want daar gebeurt wat bijzonders. En we zien de wonderen helemaal niet die we horen. Er zijn mensen in de gemeente die het afgelopen jaar wonderlijke dingen hebben verteld. Maar als je niet spreekt, dan hoor je het niet. En als je niet ziet dat het van God is, dan eet je die woorden ook niet op. Heb je wel eens goed om je heen gekeken? Een van de oudste aanwezigen in de gemeente zei tegen me: alleen het feit dat de gemeente Abbenbroek nog bestaat, is een buitengewoon wonder van God. Nou goed, als u dan toch om een teken vraagt. Als u dan toch een teken vraagt, dan zeg ik volgende week. Dan staat Christus in ons midden, zoals hij er vandaag is. Maar dan onder de tekenen van brood en wijn. En hij kijkt ons ongelovige mensen aan, deze predikant, net zoals jullie hoor. En hij zegt: ach, mijn kinderen, waarom zeiden jullie nou toch, waarbij zal ik het weten? Waarbij zal ik het weten? Zo hebben sommigen van ons al jaren gezegd. Ze hebben al hoe lang geleden belijdenis gedaan? 2, 3, 4 jaar geleden? 10 jaar geleden? 20 jaar geleden? Waarbij zal ik het weten dat ik naar het avondmaal kan gaan? Dan staat hij. En hij zegt: ben ik niet uw teken? Heb je nooit gelezen, mijn volk, dat rond mijn geboorte in Bethlehem gezegd werd: deze Jezus zal een teken zijn dat wedersproken zal worden. Waarom ben je thuis als je niet ziek bent of op andere wijze verhinderd als ik tot je spreek? Mijn kind, zal hij zeggen op de dag des oordeels, nu zeg je: Heere, ik was toch wel in de kerkdiensten. Ik heb toch geprobeerd om netjes te leven. Maar was je er met heel je hart? Of ging je omdat je moest? Of omdat die of die er wat van zou zeggen als je het niet deed? Was het je om mij te doen? Ik die mijn leven heb gegeven tot een volkomen offer voor jouw zonde. En dat uitbeeld in de tekenen van brood en van wijn. Lieve mensen, er is toch geen zinnige reden waarom we volgende week op zijn minst niet aanwezig zullen zijn. En als hij ons roept dat we zullen gaan naar zijn tafel, want hij zegt toch: doe dit tot mijn gedachtenis. Er is maar één reden waarom je niet moet gaan. Dat je een liefde loosheid leeft ten opzichte van God en de naaste. En nou zegt iemand, ik zit met iets, daar kan ik niet overheen komen. Kan er niet overheen kijken. Daar zat Zacharias ook mee. De engel zei, uw gebed is verhoord, Zacharias. Uw gebed om de komst van de Messias en het Koninkrijk van God. En toen ging de engel onthullen langs welke bijzondere en ongedachte weg dat zou gebeuren. Uw vrouw zal zwanger worden en een zoon baren. Onmogelijk. Het ging Elisabeth al jaren niet meer naar de wijze der vrouwen, zoals we dat zo mooi zeggen en Bijbel zeggen. In paniek dacht Zacharias, zal ik de kracht daarvoor hebben? Ik die oud geworden ben? Onmogelijk. Hoe kan ik dat met Elisabeth communiceren? Ze heeft 20-30 jaar geleden en geleden omdat ze kinderloos bleef. En alleen mensen die dat meemaken weten hoe erg dat kan zijn. Hoe diep dat gaat zitten. Moet ik nu tegen Elisabeth zeggen, ik heb een visioen gehad, een engel verscheen mij. Bovendien, ik kan niet eens wat zeggen, ik zou het op moeten schrijven. Onmogelijk, ik kan het niet eens tegen te vertellen met mijn mond, die is gesloten. En ik kan het ook niet aan haar communiceren met mijn hart. Ik wil mijn lieve Elisabeth niet onnodig blij maken. Met een dooie mes. Als er één ding duidelijk is, lieve mensen, en dat trek ik me persoonlijk aan, en dat moeten jullie ook echt doen, dat God door de onmogelijkheden heen altijd gewerkt heeft. En hoe? Doordat mensen gingen zeggen, het is voor mij niet mogelijk, heren, maar op uw woord heb ik geloofd. Op uw woord heb ik geloofd. En toen gebeurde het. Weet je dat? Dat woord is toch een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, die vertrouwt. Het zit toch niet vast op onze opvattingen? De tradities die bij ons ingepompt zijn, de manier waarop we aankijken tegen de samenleving, tegen de kerk en tegen onszelf, gaat toch om het woord van de Heer Jezus Christus, het teken dat wedersproken zal worden. Waarom gaan we door om dat te wederspreken? Door af te blijven van de tafel des Heren. We hebben eerst ja tegen hem gezegd. En dan gaan we hem tegenspreken. Heren, u zegt al tegen mij, doe dit op mijn gedachtenis, maar ik ben tegen wat u zegt. Ja, maar dominee, de zonde. Ja, de zonde, ja. Zit u er ook zo mee te tobben? Zonde van het verleden, van het heden. Vreselijk. Wat is het waar dat de Heilige Geest in ons leven binnenkomend ons overtuigt van zonde? Van zonde omdat we niet in hem geloven. Niet op hem vertrouwen. Daarom ons heil zochten in iets anders. Dat is het. Daarom, geliefde gemeente, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard je er niet tegen. En laat je volgende week door zijn geest leiden. Amen. Laten we eerst danken, gemeente, en daarna samen zingen. Geliefde Heere Jezus Christus, gaat ons naar het woord wat gij gesproken hebt door uw knechten, de profeten en apostelen, ook voor morgen toegesproken. En zoals het altijd ging en gaat, handelt u eerlijk met ons. Want u weet dat als u dat niet doet, wij mensen net kleine kinderen zijn, die elke ruimte die ze van vader of moeder krijgen benutten om er een eigen terrein van te maken. En die elke ruimte die ze van de meester en de juffrouw op school krijgen, inpikken voor hunzelf. Vergeef ons dat, Heere. Dat u toch alle ruimte in ons leven krijgt. En in deze week van voorbereiding, wij niet anders meer willen dat u het krijgt. Zegen ons met uw goddelijke ontferming en genade, die niet verwijt, maar de genade vermeerdert. En als u verwijt, dan is het altijd als een dokter, medicinaal, opdat we terug zouden komen en genezen zullen worden. Ontfermt u zich over ons, Heere, het verdere van deze dag. En wees met ons in genade thuis en in de samenkomsten, om uw goedheid eer te geven. Amen. Tot slot willen we zingen, gemeente, uit gezang 2. En daarvan het tweede en het derde vers. Gezang 2 en daarvan het tweede en het derde vers. Liefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.